De schriftlezing van vanmorgen is uit het boek der Openbaring en daarvan hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 14.
En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. En ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en parelen. En had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererij en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit een afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen. De 5 zijn gevallen en de 1 is en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijd blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en is uit de 7 en gaat ten verderve. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben eenerlei mening en zullen hunne kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen, en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der heren en een koning der koningen, en die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Het woord van God, gemeente, dat we deze morgen u wensen te bedienen, vindt u in de profetieën van Zacharia. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 21. Wij noemden nu Zacharia 1, de versen 18 tot en met 21. En ik hief mijn ogen op en zag, en ziet er waren 4 hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak: Wat zijn deze? En hij zeide tot mij: Dat zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij 4 smeden. Toen zeide ik: Wat komen die maken? En hij sprak zeggende: Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Het is wel een bijzonder eigenaardig woord, gemeente, wat we lezen aan het slot van Psalm 104. Wanneer daar eerst is gezegd: De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Dan volgt daarop een hooggestemd loof den Heere mijn ziel, halleluja. Is dat niet erg hard en breed? Moet deze taal ons niet doen huiveren? Mag en kan een kind van God zo spreken? Mogen wij ons verblijden over het verderf van zondaren en over de ondergang van de goddelozen? Zo op het eerste gezicht, dan zijn wij geneigd om te zeggen, nee, dat mag niet. En we zouden hier in plaats van een juichtoon, veel eer een klaagtoon hebben verwacht. En toch, wanneer we die psalm in zijn geheel lezen en op ons in laten werken, wanneer we de bedoeling van de dichter recht verstaan, dan blijkt dat dit slot wel terdege op zijn plaats is. Wat is namelijk het geval? Wel, in Psalm 104, daar heeft de dichter geroemd van de grootheid en van de heerlijkheid van de schepping zoals deze was toen Gods hand haar formeerde. Maar hij heeft ook laten horen de wanklank van de zonde en van de ongerechtigheid, waardoor de eenheid in Gods schepping werd verwoest en verstoord. Vreemde machten, boze machten, zondige machten hebben zich van Gods schepping meester gemaakt. Machten die als vijanden tegen God en tegen zijn werk optraden. Machten die deze wereld hebben uitgeleverd en nog uitleveren aan de meest donkere diepten van ellende, van vloek en van dood. En dat greep de dichter van Psalm 104 aan tot in het diepst van zijn ziel. En wanneer hij in het slot na dat profetisch getuigen, de zondaren zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn, een blij halleluja laat horen, dan is dat geen leedvermaak over de ondergang van de goddelozen en het weggedaan worden van de zondaren. Dat zou niet anders dan satanisch zijn. Maar dan wekt de door de Heilige Geest geïnspireerde dichter zichzelf op om de Heere te loven. Omdat hij juist door dat getuigenis het mag verstaan dat eens alle wanklank der zonde zal worden opgelost. En dat alle tegenstellingen zullen verdwijnen. Dan zal er geen ellende, dan geen dood en dan zal er geen vloek meer zijn. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Dan zal de grote dag der verlossing voor het schepsel, het gebonden schepsel, dat er rijkhalsend naar uitziet, aanbreken. En in dat blij vooruitzicht, dan greep dit de dichter zo aan, dat hij het loof den Heere in zijn ziel niet kan bedwingen. Zulk een halleluja is volkomen terecht. En het is dat halleluja dat de Heere ook ons op de lippen wil leggen, wanneer we recht mogen verstaan wat het woord van God ons vanmorgen in het tweede nachtgezicht van Zacharia te zeggen heeft. We willen dat nader met u overdenken wanneer we tot u spreken over het nachtgezicht van de hoornen en de smeden. En dit nachtgezicht getuigt ons ten eerste van de openbaring van de macht van de vijanden, en ten tweede van het verbroken worden van de macht van de vijanden. Dus Zacharia's tweede nachtgezicht van de hoornen en de smeden. En dat nachtgezicht getuigt ons van de openbaring van de macht van de vijanden en van het verbroken worden van de macht van de vijanden. Het is waarschijnlijk in één en dezelfde nacht geweest dat Zacharia zijn 8 nachtgezichten van de Heere heeft ontvangen. En tussen deze nachtgezichten is er dan ook een een nauw en duidelijk aanwijsbaar verband, waardoor ze een machtige eenheid vormen. In het eerste nachtgezicht dat de vorige keer onze aandacht vroeg, daar werd Gods kerk ons voor ogen gesteld als een mirtebosje in de diepte. Maar bij dat mirtebosje in de diepte stond de engel des Heren, Jezus Christus, de borg en de middelaar van zijn kerk onder het oude en onder het nieuwe verbond. En naar aanleiding van de ongunstige rapporten die de inspectie ruiters hem uitbrachten, hebben we de engel des Heren de voorbeden horen doen. Hoe lang, o Heren der Heerscharen, zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, over welken gij gram zijt geweest in deze 70 jaar? En als antwoord op de voorbeden van de engel des Heren heeft de profeet Zacharia in de naam van zijn God zijn volk een machtige boodschap laten horen. Het is een tweeledige boodschap. Een boodschap die enerzijds ons verkondigt de ondergang van de vijanden van de Heere en zijn volk. En anderzijds de ontferming waarmee de Heere die Sion vertroost en die Jeruzalem nog verkiest, zal terugkeren tot zijn volk. En het eerste deel van die boodschap, namelijk de ondergang van de vijanden, die wordt ons nu in dat tweede nachtgezicht dat vanmorgen onze aandacht vraagt, Zacharia voor ogen gesteld. Het schijnt dat Zacharia na het ontvangen van het eerste nachtgezicht een ogenblik in slaap is gevallen. Zijn oogleden waren zwaar geworden, maar het is kort daarna, wanneer hij opnieuw op bijzondere wijze door de geest van de profetie wordt aangegrepen en niet in een droom, maar in wakende toestand verneemt hij wat God hem openbaart. Ik hief mijn ogen op, zo zegt de profeet aan het begin van onze tekst, en ik zag en zie. Wat hij ziet. En waarvoor hij onze opmerkzaamheid vraagt, dat wordt gezegd in datgene wat er direct op volgt. Zacharia aanschouwt in dat nachtgezicht vier hoornen. En een hoorn, dat is in de Bijbel niet een symbool van overvloed, maar dat is in de Bijbel altijd het symbool van kracht. Zo zegt Jeremia bijvoorbeeld van Moab, de hoorn van Moab is afgesneden. En direct voegt hij daaraan toe. En de sterke arm van Moab is verbroken, spreekt de Heere. Dat wil zeggen, het is met de macht van Moab gedaan. En van de kracht van de stam van Jozef, dan zegt Mozes in zijn zegeningen, Jozefs hoornen zijn als de hoornen van een eenhoorn. En lezen we niet van de valse profeet Zedekia dat hij twee ijzeren hoornen maakt en daarvan tegen koning Achab en Jozef wat zegt, met deze zult gij de Syriërs stoten totdat gij ze gans verdaan zult hebben. En een hoorn kop van het beest doen ons toch ook wel denken aan kracht. Stel u voor een stier die met gebogen kop en met gespierde nekken, met zijn brede schoften instormt op zijn tegenstanders. En met zijn hoornen stoot hij deze omver. Op zijn hoorn zwaait hij hem door de lucht. En met zijn hoorns brengt hij hem dodelijke wonden toe. Nu wordt hier over de dragers van die hoornen niet gesproken. Alle nadruk valt hier op de kracht die ze symboliseren. Het zijn vier hoornen die de profeet aanschouwt. En op de vraag, wat zijn toch deze, dan antwoordt de tolkengel hem, dat zijn de hoornen die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Sommige, met name Joodse exegeten, die menen deze vier hoornen heel concreet en heel precies te kunnen aanwijzen in een aantal heidense koningen en in een aantal heidense koninkrijken. Van de koningen wordt dan genoemd Tiglath-Pileser, Salmanassar, Sanherib, Nebukadnezar. En van de heidense koninkrijken dan wordt genoemd Babylonië, Perzië, Macedonië en het Romeinse Rijk. Maar nog afgezien van het feit dat deze opsomming heel erg willekeurig is, dan is er nog een bezwaar. Namelijk dat deze hoornen niet na elkaar, maar als gelijktijdig verschijnen, de profeet voor ogen worden gesteld. En daarom veel meer dan aan vier met name te noemen koningen, of aan vier met name te noemen koninkrijken, dan moeten wij hier bij het getal vier veel meer denken aan de vier windstreken van de aarde. Zoals wij ons daarbij aansluitend ook wel spreken over de vier hoeken of over de vier einden der aarde. Zich tegen God opstelt en die telkens weer in andere personen en in andere rijken zich openbaart. En nooit wordt Gods kerk in deze wereld onbestreden, ongemoeid gelaten door de wereld. Want de wereld en de kerk, dat zijn twee zaken die lijnrecht tegenover elkaar staan. De kerk, dat is het terrein waar de Heere werkt. Wat de kerk is, dat is zij niet dankzij zichzelf, maar dat is zij alleen dankzij de genade die God haar bewees. Door haar niet van beneden, maar van boven uit hem te doen geboren worden. En zo haar plaats hier op aarde te geven, waar ze dan ook als een uit hem geboren volk zich heeft te openbaren. De wereld, en dan met name de zondige wereld, zoals de Bijbel erover spreekt, dat is het terrein waar de Satan werkt. Waar met God, waar met zijn woord en waar met zijn dienst geen rekening wordt gehouden. Waar de mens op eigen kracht zich verheft, op eigen grootheid en zichzelf tot een wet stelt en zich uitleeft in de zonde en in de ongerechtigheid. En zo min als God en de Satan te combineren zijn, zo min zijn kerk en wereld enerzijds als het rijk des lichts en anderzijds als het rijk der duisternis met elkaar te combineren. Reeds direct na de zondeval heeft God de even oude en de alle even durende strijd tussen die beiden ons aangekondigd in dat machtige woord: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. En met welke vreselijkheid het slangenzaad naar het vrouwenzaad kan bijten, dat was ook in de dagen van Zacharia duidelijk gebleken. Wanneer Zacharia hier die hoornen aanschouwt, en wanneer de engel, de tolkengel tegen hem zegt, deze hoornen, dat zijn de hoornen die Juda, die Israël en Jeruzalem verstrooid hebben, dan heeft Zacharia daarbij heel concreet gedacht aan de vijandige volken in die tijd. En heel opmerkelijk dat bij datgene waar die hoornen zich op richten, niet alleen over Juda, maar ook over Israël wordt gesproken. Juda, Israël, deze nadere aanduiding doet ons denken aan die droeve scheiding die in de loop der historie tussen het rijk van de twee stammen en van de overgebleven stammen was ontstaan. En nu was van Israël, van dat rijk van de tien stammen, was in de dagen van Zacharia maar bitter weinig overgebleven. Veel eerder dan de ballingschap van Juda, was dat volk door de macht van de Assyriërs overal over de aarde heen verstrooid geworden. En hoe rijk blijkt hier dat God ook dat volk, dat het toch wel zeer tegen hem verzondigd had, niet vergeet. De Heere noemt die beiden in één adem, om de eenheid van het volk van hem daarmee tot uitdrukking te brengen. De eenheid van dat volk waarover hij als koning regeerde in zijn heilige residentie in de stad Jeruzalem. En wanneer de naam van die stad Jeruzalem er ook met nadruk bij wordt gevoegd, dan laat ons dat weten dat de vijandschap van die volken niet allereerst tegen Juda en tegen Israël als zodanig was gericht, maar eigenlijk tegen God zelf, tegen zijn goddelijke residentie tussen, tegen zijn goddelijke heerschappij in Jeruzalem. We zouden het ook zo kunnen zeggen, de macht van de vier hoornen, dat is de vijandige macht, die zich keert tegen Christus en tegen de gezalfde des Heren. Want al wat Juda en wat Israël, vanuit Jeruzalem, vanuit de nabijheid van de Heren en de regering van de Heren over die volken, mochten zijn, dat was dat volk uiteindelijk alleen in en door Christus. En als een dolle stier hadden de vijanden tegen dat volk des Heren te keer gegaan. En de meest verschrikkelijke verwoestingen hadden ze onder Juda en onder Israël aangericht. Denkt u zich die situatie van Zacharia in zijn tijd. Het land was geplunderd. De stad, de heilige stad was verwoest. De tempel was verbrand en met de grond gelijk gemaakt. De heilige wetboeken van God werden verscheurd. De heilige erven vertrapt en vertreden. De bloem van de natie weggerukt. En het volk overal heen verstrooid in ballingschap. Wel zeer dodelijke wonden hadden de vijanden aan Juda en aan Israël toegebracht. En ook nu in die tijd van Zacharia, nu die enkele teruggekeerde, die paar mensen, nu ze alles weer van de grond af aan willen opbouwen, nu zijn het daar weer de vijanden die dat op alle mogelijke manieren proberen te verijdelen. Nu zijn het weer de hoornen die dat zwakke, krachteloze volk in zichzelf pijnlijk zoeken te stoten en zoeken te treffen. Was het alleen het volk van Israël en van Juda, het volk onder het oude verbond, dat met de vijanden, dat met de hoornen te kampen had? Wanneer we deze vraag bevestigend zouden willen beantwoorden, dan blijkt het dat we van het ware werk des Heren, en dat we daar eigenlijk maar weinig, of misschien al beter gezegd, helemaal geen verstand van hebben. We zouden het zelfs zo willen zeggen, als wij geen vijanden hebben, dan kunnen wij ook geen christen, althans dan kunnen wij geen ware christen zijn. Dat wil niet zeggen dat we als christenen wel met iedereen overhoop mogen liggen. En dat het er niet toe doet of we tegenover iemand vijandig gezind zijn. Het evangelie is niet een evangelie van ruzie en van twist. Maar het is het evangelie dat ons de vrede verkondigt, maar dan ook de ware vrede, zoals die in God te vinden is. Maar dan ook een vrede die niet staat buiten de dingen van ons dagelijks leven, maar die ons ook tot vredestichters maakt. Die ons die vrede van God doet gunnen en wil doen toekomen aan iedereen om in die vrede met God en dan ook met elkaar te mogen leven. En wanneer wij over de vijanden spreken, dan bedoelen we daarmee echt niet degene die wij door ons gedrag tot onze vijanden maken. Maar die vanwege het werk des Heren verheerlijkt in ons hart. En verheerlijkt in ons leven als vijanden zich tegenover ons gedragen. En dan is het echt niet zo dat het werk van God van boven door zijn heilige geest gewrocht alleen maar in bepaalde perioden van de wereldgeschiedenis tegenstand en verzet ontmoet. En in andere perioden welwillend zou worden geduld of zou worden binnengehaald. O zeker in de ene tijd mag soms dat duidelijker openbaar worden dan in de andere tijd. Maar altijd zonder enige uitzondering. dan staat het werk des Heren, waar en bij wie dat ook verricht wordt, dan staat dat bloot aan de aanvallen van de vijanden, aan de macht van de hoornen. En in dat opzicht is het misschien niet een ernstige aanklacht tegen ons. En dat wij vandaag van die kracht van de hoornen, dat we er eigenlijk zo weinig last van hebben. Waar wordt nu vandaag het zuchten gehoord onder het gebuik van en het gestoot van die hoornen? Als je oor te luisteren legt, ja, dan hoor je daar nog wel iets van vanuit de landen achter het ijzeren gordijn. En van al die andere plaatsen in deze wereld waar de ware kinderen van God ter wille van hun geloof worden gesmaad, vervolgd en worden tegengestaan. Maar weet u wie ook, niet alleen in Rusland of waar dan ook, maar ook hier, wie die kracht van de hoornen ondervindt, dat is degene die zijn geloof niet verborgen houden, niet meer achterwege houdt. Maar die ervoor uitkomt. Die met zijn geloof niet maar wat schippert en van twee walletjes zoekt te eten. Maar die recht uit, recht toe, recht aan, die zonder omwegen naar de wil van God en naar de exclusiviteit die aan het geloof eigen is. Dat geloof beleid. Ouderen en jongeren, als we zo voor ons geloof uitkomen. Nou, dan moet u 10-1 dat u dan ook op de vijandschap en de kracht van die hoornen moet rekenen. Welke dodelijke stoten kan de wereld ons toebrengen. Al is het alleen maar in allerlei smadelijke, in allerlei sarcastische opmerkingen. En dan hebben we het alleen nog maar over de hoornen die van buitenaf ons bedreigen. Maar wat zijn er ook een hoornen gehanteerd door de vorst der duisternis die van binnenuit het werk van God in ons ondersteboven willen gooien. Zodat er van dat werk van God niet meer te zien en dat van dat werk van God niet meer te vinden is. In het leven van ieder kind des Heren, dan wordt het toch wel eens beseft en beleefd. Wat we zo even gezongen hebben, gij had mo vijand hard gestoten tot vallens toe mij onderdrukt. En wat nu geldt voor de enkel gelovigen, dat geldt ook voor de kerk des Heren in haar geheel. En dan zijn er niet alleen hoornen van buitenaf, niet alleen van vijandelijke wereldlijke machten. Maar dan zijn er ook zoveel hoornen van binnenuit. Van dwalingen, van valse theologie en van zoveel andere dingen meer die het leven van Gods kerk zoeken te verwoesten en zoeken te verstrooien. En welke gevaarlijke stoten worden met name in deze tijd aan de kerk des Heren door die hoornen toegebracht. Waardoor ook nu Gods stad wordt verwoest. Gods tempel wordt verbrand. Gods wetboeken worden verscheurd. En de erven der vaderen met onheilige voeten wordt vertrapt en wordt vertreden. En naar het woord van God ons zegt, gemeente, dan zal het in de toekomst voor de kerk des Heren echt niet gemakkelijker, maar eerder nog veel moeilijker worden. Ik denk aan wat het boek der Openbaring in dit verband ons zegt. Johannes tekent ons de macht van de antichrist, die naarmate de wederkomst van de Heer Jezus Christus vervuld wordt, al meer zich openbaart. Onder het beeld van het beest. Van dat beest dat opkomt uit het water, dat opkomt uit de zee. En hij aanschouwt dat beest als een verschrikkelijk monster. Dat niet alleen 7 hoofden, maar dat ook 10 hoornen heeft. Het getal van 4 is hier uitgegroeid tot 10. En 10, dat is in de Bijbel altijd het getal van de volheid. De vijandige, de antichristelijke macht waar Zacharia en zijn volk in hun dagen al mee te maken hebben, die is nu tot volle rijpheid gekomen. En niet minder dan heel de wereld is aan de macht van dit beest onderworpen. En met zijn 10 hoornen dan stoot hij tegen de kerk des Heren. Met al zijn godslastelijke en met al zijn goddeloze kracht waarover hij beschikt. In Openbaring wordt ons, in Openbaringen 13, daar wordt het ons gezegd dat. En aan dat beest werd de macht gegeven om tegen de heiligen krijg te voeren. En om hem te overwinnen. En aan hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en over alle taal en over alle volk. En nog veel erger dan dat in het vervolg van dit tweede nachtgezicht van Zacharia het ons wordt gezegd. Dan zullen die 10 hoornen van het beest, de kerk des Heren, zo stoten dat niemand het hoofd zal durven opheffen. Het zal voor de kerk des Heren de tijd van de grote verdrukking zijn. Neemt met name in onze tijd, ook met alle tolerantie, met alle verdraagzaamheid, waar men luide omroept en die men luide proclameert, neemt vandaag dat beest uit de zee niet al duidelijker gestalte aan. En dat niet alleen in wereldse machten, maar zelfs tot in kerkelijke, vals-ecumenische organisaties toe, waar men de naam van Jezus Christus nog wel noemt, maar waar men vanwege de verloochening en de verbastering van zijn woord en van zijn evangelie zich een verklaarde vijand van Christus en van zijn kerk betoont en bewijst. Wat God Zacharia doet aanschouwen, wat hij ook ons met Zacharia doet zien, dat is afschrikwekkend, dat is indrukwekkend. Wat er gebeurt en wat er nog gebeuren gaat, dat toont God ons op een zodanige wijze, dat het alles wat wij ons daarvan kunnen voorstellen nog te boven gaat. Maar de Heere die laat ons niet die afgronden zien, om zijn kerk daarin te doen ondergaan, maar juist om voor een dreigende ondergang haar te bewaren en om haar daaruit te redden en te verlossen. Want alleen bij de aanschouwing van die 4 hoornen en bij de verkondiging van hun verwoestende macht blijft het tweede nachtgezicht van Zacharia niet staan. We lezen in vers 20. En de Heere toonde mij. Dat is een heel opmerkelijk verschil met vers 18, het begin van dit visioen, waar de profeet het zegt: ik hief mijn ogen op en ik zag en zie. Bij dat het eerste gedeelte, dan ziet Zacharia die hoornen direct bij de eerste oogopslag. Hij kan ze gewoonweg niet voorbij zien en ik kan er niet overheen zien, want daar doen ze zich te indrukwekkend aan hem voor. Maar nu heft de profeet niet zelf zijn ogen op, maar nu toont hem de Heer. De Heere laat hem iets zien wat niet direct voorhanden is. Tegenover het werk van mensen laat God hem nu zijn werk zien. Wat hebben wij, gemeente, wat heeft de kerk des Heren vaak weinig oog voor dat werk van God? En zou het daardoor niet komen dat ze vaak zo zwak en zo moedeloos is? En wat is het nodig dat we het gebed wat Elisa bad voor zijn jongen, dat we dat ook voor onszelf overnemen? Heren, open toch onze ogen! Ook in de strijd waarin we staan, opdat we het weten zullen dat degenen die bij ons zijn oneindig veel meer zijn dan degene die tegen ons zijn. Als de Heere zo Zacharia toont, zijn ogen ervoor doet opengaan, dan ziet Zacharia 4 smeden. Tegenover de 4 hoornen zijn het nu 4 smeden die ten tonele verschijnen. In de grondtekst staat voor smeden een woord dat eigenlijk betekent kunstenaar, werkmeester, mensen die kundig zijn om te bewerken hout of leem of ijzer. En hier moeten we ongetwijfeld in blijkens het hele visioen aan dat laatste denken, zodat de vertaling smeden hier ten volle op zijn plaats is. In gedachten moeten we het ons zo voorstellen, tegenover die hoornen, dan ziet Zacharia daar vier stevig gebouwde kerels tevoorschijn treden. Ze hebben het schootsvel, hebben ze voorgebonden, en in hun linkerhand dan dragen ze een tang met lange armen om die hoornen aan te grijpen, en op de rechterschouder dragen ze de voorhamer, de moker, om daarmee toe te slaan. En belangstellend dan vraagt de profeet Zacharia, wat komen deze toch maken? Hij wil weten wat ze komen doen, met welke opdracht ze komen, wat ze gaan vervullen. En dan is het niet de tolkengel, maar dan is het de Heere zelf. En dat maakt die boodschap ook nog zoveel belangrijker voor ons. Dan is het de Heere zelf die zegt, ja, die hoornen die waren het, die Juda, Israël en Jeruzalem neerstoot, maar deze zijn gekomen om die te verschrikken en om de hoornen van de heidenen neer te werpen, omdat zij hun hoornen verheven hebben tegen het volk van Juda om dat te verstrooien. Eerst herhaalt de Heere wat de tolkengel hem ook al heeft gezegd, namelijk dat die vier hoornen de machten zijn die tegen de kerk des Heren zich richten. Ook al in het eerste nachtgezicht heeft God het laten horen, ik ben met een zeer grote toorn vertoornd over die geruste heidenen. Ik was een weinig vertoornd, namelijk over mijn volk, maar zij hebben het ten kwade gedacht. De Heren wilde de macht van die hoornen, de macht van die vijanden gebruiken om daarmee zijn volk te kastijden. Maar die volken die waren veel verder gegaan. In plaats van Israël te louteren en te kastijden, hadden ze niet anders dan de ondergang van Israël op het oog gehad. En daarover vertoornt de Heere zich. En het is de aankondiging van die toorn die hier ten uitvoer wordt gebracht. De hoornen die Jeruzalem, die Juda en Israël verwoesten, zullen nu zelf verwoest worden. De Heere spreekt eerst over hen verschrikken, maar dan ook over hen neerwerpen. Hun eerste schriksreactie zal uitlopen op de totale vernietiging. En dat zal de Heere nu doen door middel van die smeden. Wie deze smeden zijn, evenals bij de vier hoornen, heeft men hier ook wel allerlei namen genoemd. Maar in plaats van het noemen van namen, dan kunnen we beter denken aan een concentratie van macht. Tegenover de ene wereldmacht, dan stelt zich een andere wereldmacht, die van zichzelf niet minder is. Het is 4-4. Voor elke hoorn een smid. De ene geweldenaar die de andere geweldenaar overwint en overweldigt. En met al hun geweld mogen de hoornen zich richten tegen Gods kerk. Maar wanneer de maat der ongerechtigheid bij die wereldmacht vol is geworden, dan komen daar de vier smeden, dan komt daar die andere wereldmacht, om die voorgaande wereldmacht neer te houden en stuk te slaan. En maar al te vaak zien we het gebeuren dat die smid dan op zijn beurt ook weer tot een hoorn wordt, die Gods volk belaagt en bedreigt, om dan weer door een andere smid te worden afgehaald. De geschiedenis toont dit duidelijk genoeg aan van vroeger en van nu. Belshazzar, de laatste hoorndrager van het Babylonische Rijk, voltooit zijn gruwelen door zelfs de heilige tempelvaten uit het huis des Heren niet te ontzien. En Kores, de koning van de Meden en de Perzen, is de smid die God gebruikt om de hoorn van Babel af te houden. Maar ook dat rijk van de Meden en van de Perzen verheft zich als een hoorn en kan zich tegen Gods volk. En dan doet de Heere weer een andere smid komen. Alexander de Grote uit Griekenland. Maar de Griekse hoorn deinst er niet voor terug om in het heiligdom van Jeruzalem, om daar zelfs een afgodsbeeld op te richten. En ook deze Griekse hoorn wordt verbrijzeld. De Romeinen triomferen. Maar meedogenloos hebben de Romeinse keizers te keer gegaan tegen de eerste christenen. En ook hun vier hoornen zijn afgerukt. Om wat dichter bij huis te blijven, denken we aan de vernielende stoten die toegebracht zijn door het nazi-rijk van Adolf Hitler. Als een dolle stier ging hij tekeer tegen de Joden en ook de christelijke kerk was bij hem niet veilig. Met schaamteloze woorden maakte hij de voorzienigheid tot zijn knecht. En de smeden zijn gekomen, Rusland uit het oosten, Amerika, Engeland en Canada vanuit het westen. En de hoorn van het hakenkruis is namelijk neergeworpen in de ruïnes van Berlijn. En hoe de geschiedenis zich verder zal ontwikkelen en zal ontplooien, wie zal het zeggen? Maar dit staat vast, dat elke macht, welke die macht dan ook is, die van een smid tot een hoorn wordt, dat die macht niet zal kunnen bestaan. Met welke machtsvertoon ze zich ook mag voordoen. En welke geweldige boodschap, gemeente, ligt er zo al in dit visioen van de hoornen en van de smeden. Voor ons mag het wereld gebeuren, mag het wel eens een één grote wanorde schijnen. Een opeenvolging van onbegrijpelijkheden. Maar het woord van God laat ons hier weten en verzekert het ons dat alles, zowel wat de hoornen als wat de smeden betreft, dat de Heere dat in zijn hand heeft. En dat de Heere met wijsheid, en denk dan nog maar even aan de deskundigheid van die smeden, dat de Heere met wijsheid dat alles ook leidt en bestuurt. En schijnbaar, dan komt Gods kerk hier helemaal niet aan bod in dit visioen. En toch ook op de achtergrond van dit visioen, dan is dat myrtebosje in de diepte het middelpunt waar alles om draait. Want God laat zijn kinderen niet neerwerpen. God laat zijn Sion niet straffeloos vertreden. Dan mag de Heere de vijandige machten een ogenblik gebruiken om zijn volk te kastijden, om zijn volk weer op zijn plaats te brengen. Maar wanneer zij in hun beginsel van vijandschap blijven volharden, dan zal God vroeg of laat, zal God ze te niet doen. En deze volgorde, dat zal niet een eindeloze reeks zijn. Hoe lang de afwisseling, hoornen smeden, weer hoornen, weer smeden, hoe lang dat ook duren zal, we weten dat niet. Maar dit weten we wel, op grond van het woord des Heeren, dat eens de totale afrekening zal plaatsvinden. En hoe zal dat zijn? Wel, ook hier wijst het boek der openbaring ons de weg. Wanneer dat beest uit de zee, waarover we zo even spraken en zeiden dat het 10 zeven hoofden en 10 hoornen had. En dat naar Openbaringen 17, wat ons vanmorgen gelezen is, de vrouw als de grote hoer op haar rug draagt. Wanneer dat beest uit de zee zich met al zijn macht zich zal keren tegen de kerk van Christus om de kerk te vernietigen, dan zal plaatsvinden. Want het woord van God ons getuigt, het lam zal het overwinnen. Want hij is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Tegenover de hoornen stelt God hier niet een smid of smeden, maar een lam. En wat een enerzijds rijke, maar anderzijds ook diep aangrijpende gedachte tegenover de vijandschap tegen God en zijn werk, en die overal in deze wereld en niet in het minst in ons natuurlijk verdorven hart openbaard wordt. Dan geeft de Heere hier geen smid en geen smeden om in die vijandschap ons neer te vellen en te doen ondergaan. Maar in de volheid destijds heeft God nu zijn eigen lieve zoon gegeven als het lam. Dat als borg door de zonden en om de zonden zich heeft laten neerstoten tot in de donkerste diepte van kruisdood en van graf. Opdat wij door het geloof in hem van onze vijandschap verlost, met God verzoend zouden worden. En zo niet neergeworpen en niet neergestoten, maar met hem zullen delen in zijn heerlijkheid, waar hij dwars door het volbrengen van zijn borgwerk deel aan ontvangen heeft als de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. En nu wordt de toepassing van dit visioen, nu wordt dat ernstig en komt ook ten volle op ons af. Wie bent u nou? Bent u nog gelijk aan die hoornen, ook bij alle godsdienstigheid, toch eigenlijk diep in uw hart een vijand van de Heere en van zijn volk? Laat dan hetgeen dat het woord van God in dit nachtgezicht van Zacharia ons verkondigt, laat ons dat aangrijpen. Opdat we zo niet voortgaan, maar opdat we door God gegeven lam nodig krijgen, hem die God heeft willen geven, voor allen die in belijdenis van zonde en van schuld tot hem komen. Bedenkt het wel ook een smid te zijn, dat is niet genoeg. Zeker, het is goed wanneer wij de vijanden van de kerk des Heren bestrijden en wanneer wij ons met inzet ervoor geven om alle boosheid en alle goddeloosheid, om die neer te werpen en om die om te stoten, daar zijn we ook van Gods wegen toegeroepen. Maar laten we dat niet doen in een Jezus-ei. In die zin dat wij het wel doen voor de kerk des Heren, maar zonder dat wij van de kerk des Heren zelf een levend lidmaat geworden zijn. Zonder dat wij de Heer Jezus Christus als het lam persoonlijk, als onze borg en als onze zaligmaker hebben leren kennen. En daarom, ouderen en jongeren, wij mogen ons geen rust gunnen voordat ons leven aan de Heere Jezus Christus, aan het Lam, verbonden is. Wanneer dat niet het geval is, wanneer we hem niet werkelijk zoeken en zijn evangelie niet een boodschap van heil en zaligheid voor ons is, maar wanneer we dat evangelie van zijn genade verachten en verwerpen omdat we, zij openlijk of heimelijk, als een hoorn of als een smid voort blijven leven, weet dan dat hij eenmaal als de Koning der Koningen, hij die zijn duur verworven genade ons heeft aangeboden en die met zijn bloed ons betekend en verzegeld heeft, dat hij zich eenmaal zal openbaren als de Koning der Koningen en als de Heere der Heren. En wie zal dan voor hem kunnen bestaan, wanneer hij het beest met allen die hem zijn blijven dienen, dan voor eeuwig zal neerstoten. En niet alleen het lam zelf zal triomferen, maar het staat al duidelijk in Openbaringen 17. Ook degenen die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. Zij mogen met het Lam triomferen, wanneer ze ook hier met het Lam hebben gestreden. En dat wijst ons nu onze roeping aan, Kerk des Heren, om vanuit de verbondenheid aan Jezus Christus, om niet maar een ledige toeschouwer te zijn, bij datgene wat het woord des Heren in dat tweede nachtgezicht van Zacharia ons vermeldt. Maar waar de smeden de hoornen verwoesten en waar de smeden weer tot hoornen worden, om op hun beurt weer verwoest te worden in de wereldgeschiedenis, daar hebben wij in dat alles Gods hand op te merken. En we hebben ook met koninklijk geduld de slagen die ons daarbij toegediend worden te accepteren. Maar wat we voor alles hebben te doen, dat is om die naam van het Lam, als de enige naam die God onder de hemel tot zaligheid gegeven heeft, om die overal bekend te doen worden. Opdat dwars door de wisseling van de aardse rijken heen al meer het rijk komen zal. Het rijk van hem, het volk van hem, dat door zijn bloed, door zijn geest, zich gewassen en gereinigd mag weten. Straks bij zijn wederkomst, dan zal de Heer Jezus zelf dat werk voltooien in heerlijkheid. En wanneer er dan geen zondaar meer zal zijn in Gods hart, wanneer dan de goddelozen van de aarde zullen zijn weggedaan, dan zal in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde volmaakt gehoord worden het machtige Halleluja, Halleluja, ja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerd. En daarom laat ons blijde zijn en laat ons vreugde bedrijven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ja, met recht, loof den Heere, mijn ziel. Amen.